Ik zou willen beginnen met een vraag. Hoe komt het dat sommige kinderen uit christelijke gezinnen voor de Heere willen leven en hem met hart en ziel navolgen, in zijn gezindheid willen groeien en hem met hun naasten willen delen? Terwijl andere kinderen, ook in christelijke gezinnen, geen enkele interesse tonen in geestelijke zaken en op een bepaald moment in hun leven afhaken en het werk van de Heer Jezus hen onbewogen laat. Hoe komt dat? De ene wel, de ander niet. Hoe komt dat? Nou, dat is een vraag waar velen zich mee hebben bezig gehouden en waarop geen eenduidig of eenvoudig of simplistisch antwoord mogelijk is. Er zijn geen kant-en-klare, snelle antwoorden op deze zeer complexe vraag. In de beantwoording van deze vraag zijn er mijn inziens wel een aantal factoren die een belangrijke rol spelen. Door het lezen over opvoeding en het huwelijk en gezin, gesprekken en 26 jaar gemeenteervaring, is er mijn inziens te midden van alle andere zaken één iets wat er met kop en schouders bovenuit steekt, waar je niet onderuit komt. En dat is een waarheid uit Galaten 6. U hoeft dat nog niet op te zoeken. Ik noem de tekst Galaten 6 vers 7 en 9. Waar de Heere zegt, dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moeder worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Het principe is dat wij oogsten wat wij zaaien en dat geldt natuurlijk op tal van levensterreinen. Zeker ook geldt dat, heeft dat betrekking op de relatie met onze kinderen. Wij oogsten wat wij in hen zaaien. Jammer genoeg voor ons, wat wij in hen zaaien is niet alleen datgene wat wij hen voorhouden in woorden, niet alleen datgene wat we zeggen, maar wij zaaien met name datgene in hen wat wij in ons leven voorleven. Waar het mij vandaag om gaat is dat we niet kunnen verwachten van onze kinderen dat zij ons geestelijk voorbij zullen groeien. We kunnen niet verwachten dat onze kinderen ons geestelijk voorbij zullen groeien. Niet dat dat nooit gebeurt, er zijn allerlei voorbeelden waar dat wel gebeurt. Maar dat is uitzondering, geen regel. Dat is een wonder van Gods genade. Het principe is dat onze kinderen waarschijnlijk geestelijk niet verder zullen komen dan waar wij zijn. Het is onze van God gegeven verantwoordelijkheid om hen in onszelf als ouders een voorbeeld te geven van alles wat wij van hen verwachten. Nu hebben wij de laatste keer geleerd dat de Heere God de volmaakte modelouder is. En dat wij met onze kinderen moeten omgaan zoals de Heere met ons omgaat. Zoals de Heere God ons opvoedt, zo moeten wij onze kinderen opvoeden. Hoe voedt de Heere zijn kinderen op? U hoeft het niet op te zoeken, maar ik citeer de tekst 1 Petrus 1 vers 5. Een sprekend voorbeeld. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Dat wil zeggen heel uw leven. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. De vader zegt tegen zijn kinderen, ik wil dat je heilig leeft. Waarom, Abba? Omdat ik heilig ben. Ziet u? Hij is het voorbeeld en hij wil dat zijn kinderen naar zijn voorbeeld heilig leven. Wij zullen nooit heilig leven zoals de Heere God heilig is, maar hij legt de standaard zeer hoog. Zeer hoog. Dat is de manier waarop de Heere God met ons omgaat. Volg mijn voorbeeld. Ga in mijn voetsporen. Dat was ook de manier waarop de Heer Jezus met zijn discipelen omging. In Johannes 13 lezen we dat de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen was. En dan zegt hij, want ik heb u een voorbeeld nagelaten, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Met andere woorden, volg mijn voorbeeld. Doe wat ik u gedaan heb. De Heer is daarin het volmaakte voorbeeld. Nu, als wij onze kinderen moeten opvoeden zoals de Heer ons opvoedt, en dat is de regel, als wij met onze kinderen moeten omgaan zoals de Heer met ons omgaat, dan ligt het voor de hand dat wij hun rolmodel zijn. Dat wij hun voorbeeld zijn. Ik ben niet alleen een identificatiefiguur voor mijn zoons en voor mijn dochter. Mijn dochter kijkt naar mij en zij ziet hoe een man met een vrouw omgaat. En mijn zoon kijkt naar mij en zegt, oh, zo ga ik als man met een vrouw om. En mijn meisje ziet haar ook op die manier. Ik ben niet alleen wat dat betreft een identificatiefiguur, maar ik ben ook een rolmodel. Ze kijken het af. Ze kijken het af. En daarbij spreken daden luider dan woorden. Nogmaals, als wij onze kinderen moeten opvoeden zoals de Heer dat doet, dan betekent dat dat wij met ons eigen leven een voorbeeld stellen. Het gaat vanavond om u als vader of als moeder. U zal een armzalig voorbeeld effect hebben, gevolgen hebben, tot in de volgende generaties. Als u met mij wil opzoeken, nu wel, nummer 14 vers 18. Op dit moment in onze studie is het mijn doel om duidelijk te maken dat een armzalig voorbeeld vandaag bij uw kinderen, kleinkinderen en mogelijk zelfs achterkleinkinderen gevolgen heeft. Dat wat u vandaag doet, dat dat verstrekkende gevolgen heeft in de generaties. Nou, wij lezen nummer 14, 18. De Heer is langmoedig. Dat is langmoedig, wat is dat? Ja, geduldig. Anders. Langmoedig. Duurt lang voordat hij toornig wordt. Groot van goede tierheid, wat is dat, goede tierheid? Die begrippen, hè, die je zo vertrouwd bent. Zijn fijne begrippen, maar wat is het nou? Ja, heel mooi. Goedheid in de praktijk. God is doortrokken van goedheid. Goedertieren. Goedertier betekent ook vriendelijkheid. Het is goedheid, vriendelijkheid. En hij is doortrokken van goedheid en vriendelijkheid. De Heer is langmoedig en groot van goedertierheid. Vergevende ongerechtigheid en overtreding. Maar dan, hoewel hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Nou, dat is een principe waarbij je de schrik om het hart slaat. Een schrikwekkend principe. De Heer zegt, wanneer jullie zondigen, zullen de gevolgen daarvan in de volgende generaties merkbaar zijn, ervaren worden. Het is als zoals bij een steen die je in het water gooit, dan is het niet maar één kring ontstaat, maar vele kringen eigenlijk. Het dijt uit als ware. Dus ons leven hier, en daar gaat het me nu even om. Ik wil het graag zwaar laten wegen. Ik hoop dat dat binnenkomt bij je, dat landt. Zoals je vandaag leeft, voor de ogen van je jongen en je meisje, de kinderen die God je heeft toevertrouwd, dat heeft gevolgen, niet alleen maar nu, maar dat gaat door in de geslachten. Zelfs wordt er gesproken over de tweede, derde en vierde generatie. Nu wordt daar niet mee bedoeld, laat ik dat meteen duidelijk stellen, dat het derde en vierde geslacht onder een soort van vloek van de Heere God zou leven, wat wel beweerd wordt. Of dat er tot in het derde of vierde geslacht een erfelijke belasting zou zijn die verbroken moet worden. Ook dat zou ik willen tegenspreken. Dat is mijn inziens niet de betekenis van dit vers. Ik denk dat het hier om een wetmatigheid gaat die de Heere God heeft ingesteld. Een wetmatigheid die God heeft ingesteld. Door de zonde ontstaat er een bepaald soort leefklimaat in het gezin. En dat heeft invloed op de sociale en geestelijke ontwikkeling van onze kinderen. Het karakter wordt erdoor gevormd. En de kinderen zullen naar alle waarschijnlijkheid, hoewel ze aanvankelijk zullen zeggen, ik ga alles anders doen dan papa en mama, misschien heeft u het zelf wel gezegd, komt u tot de ontdekking dat u misschien in iets andere vormen het eigenlijk net zo doet als vader en moeder het gedaan hebben. En dan zie je dat eigenlijk datzelfde leefklimaat terugkomt in hun gezin. En zij dragen dat ook weer over op het volgende geslacht. En de ervaringen die zij met ons hadden, zullen hun kinderen opnieuw met hen beleven. Dat wil zeggen, met onze kleinkinderen. En waarschijnlijk dat dezelfde zonden en tekortkomingen in ons leven, ook bij hen, misschien in een wat andere verschijningsvorm, maar in de kern hetzelfde is en terugkomt. Nou, daarom dat de Heere spreekt over het bezoeken van de ongerechtigheid aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Dat is een wetmatigheid en dat zie je eigenlijk overal terugkeren. Sterker nog, het geestelijk leefklimaat van het gezin zal waarschijnlijk tot in het derde en het vierde geslacht verminderen. Stel u maar voor, een kind dat in een kerkelijk gezin opgroeit, naar Bijbelse normen en waarden, is het geen voorbeeldig gezin. Integendeel, pa en moe liggen dikwijls met elkaar overhoop. Er heerst tussen beide echtlieden regelmatig spanning. Er is weinig liefde. Weinig liefde tussen de ouders, ook weinig liefde van de ouders ten opzichte van de kinderen. De Heer Jezus is geen dagelijkse realiteit in dat gezin. Er wordt zelden of nooit over de zaak van de Heer of het evangelie gesproken. Of alleen dan wanneer de kerk of de voorganger, met name de voorganger of een van de ouders iets verkeerd heeft gedaan. Maar naar buiten toe houden de ouders de façade hoog van een goed christelijk gezin. Ze vinden het uitermate belangrijk om zich naar buiten goed voor te doen. Maar kinderen, en dat zeggen ze niet, maar dat nemen ze onmiddellijk waar, die prikken daar doorheen. Die weten dat het niet echt is. En ze houden van papa en mama. En ze zeggen dat niet. En ze gaan mee. Totdat de dag aanbreekt dat ze de deur achter zich dichttrekken. Kinderen zien dwars door namaak heen. En dan besluiten ze waarschijnlijk om alles te doen waar papa en mama tegen waarschuwen, maar niet naar geleefd hebben. De vraag is hoeveel generaties de gevolgen van de zonde van deze ouders zullen ondervinden. Wat zegt de Bijbel? 3, 4 generaties zou best kunnen zijn. Dan heb je geen enkele garantie dat er iemand tot geloof komt. Komen er dan geen mensen meer tot geloof? Natuurlijk komen er dan mensen tot geloof, maar dat is ondanks het armelijk of armzalige voorbeeld van de ouders. En dat is enkel en alleen dankzij Gods genade. Wij zullen die neergaande spiraal, die zich in heel veel gezinnen voltrekt, moeten doorbreken, broeders en zusters. Ik denk nogmaals dat veel christelijke leiders zijn dat ook met mij eens, dat veel christelijke gezinnen zich in een neergaande spiraal bevinden, omdat er een soort van, hoe moet ik dat zeggen, er is een soort van onzekerheid bij de ouders in hoe ze met de kinderen moeten omgaan. Dus er komt zoveel op en af, van zoveel verschillende richtingen horen ze van alles dat ze het zelf eigenlijk niet meer weten. Het wordt de hoogste tijd om die neergaande spiraal te stoppen en een tegenbeweging in gang te zetten. En dat moet een tegenbeweging zijn waarbij de gezinnen onder de controle van de Heilige Geest en het evangelie gaan leven. Waarbij gezinnen gaan leven onder het gezag van de hemelse ouder, de Heere God. Waarin vaders en moeders voorbeelden zijn tot navolging voor kinderen. Nu, hoe kunnen wij die neergaande spiraal stoppen? Dat is uitermate belangrijk. Hoe kunnen wij die stoppen? Ja, Jesaja 58 vers 12. Jesaja 58 vers 12. Het gaat hier om een principe wat de tekst aanreikt. We hebben gezien dat de Heere God als hemelse Abba zegt, ik ben heilig, ik wil dat jullie heilig leven, kijk maar naar mij. Dat de Heere Jezus dat precies hetzelfde heeft gedaan. Kijk maar naar mij, zoals ik gediend heb, zo moeten jullie ook dienen. Doe mijn voorbeeld maar na, ga maar in mijn voetsporen. maar omdat veel ouders dat niet doen. En kinderen door halfslachtige navolging, lauwheid heen prikken, zien we dat heel veel kinderen ook afhaken. Nou, hoe kunnen we dat stoppen? Jesaja 58, 12. En de uwe zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult ge herstellen, en men zal u noemen hersteller van bressen, herbouwer van straat. Nu, in zijn context heeft dit primair betrekking op de bouw van de huizen en de straten van Jeruzalem, dat begrijpt u. Maar de geestelijke toepassing mag ons niet ontgaan. De uitleg, nogmaals, heeft betrekking op de straten en de herbouw van de muren van Jeruzalem. Maar er is hier een geestelijke les. Deze mensen worden opgeroepen namelijk om het in orde te maken met de Heere God. In vers 8 tot 11, de voorgaande verzen, in vers 8 tot 11, roept Jesaja hen op om met de zonde en de ongerechtigheid te gaan breken. Om opnieuw het woord, de wet van de Heere te gaan naleven. Om ernst te maken met de geloofsgehoorzaamheid aan Gods geopenbaarde wil in zijn woord. De profeet heeft het daarover geestelijke zaken. En als zij zich met hun hele hart tot de Heere zouden bekeren, een begin zouden maken met de gehoorzaamheid aan de Heere God, dan zullen de kinderen, dat zijn de uwe in vers 12, ziet u dat? De uwe, dat zijn de kinderen. De lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen. De fundamenten, de straten, de muren, die reeds lange tijd in puin liggen, zullen herbouwd worden. En men zal u, ouders, papa's en mama's, hersteller van bressen, herbouwer van straten noemen, prachtige titels. Hersteller van bressen, herbouwer van straten. Zou het niet geweldig zijn als de Heere God u op een toekomstige dag zo zou aanspreken, als een vader, als een moeder. Herbouwer van straten, hersteller van bressen. Hersteller van bressen, u heeft de leemte en de gaten en de verwoestingen in de muren van uw gezin hersteld. U heeft de straat of de paden van de wegen waarop uw kinderen moeten wandelen hersteld, zodat zij veilig hun weg kunnen gaan. Daarom bent u hier. Daarom bent u hier. Opdat u een hersteller van bressen zult zijn. Een absolute hersteller van bressen en herbouwer van straten. Nou, dat gebeurt wanneer wij ons hart en leven in orde brengen met de Heere God. We kunnen die neergaande spiraal doorbreken. Onze gezinnen kunnen en behoren anders te zijn dan niet-christelijke gezinnen. En het excuus, ja, maar ik ben zelf zo opgevoed. Ik heb geen ander voorbeeld gehad. Mijn vader en moeder hebben het mij zo behandeld, dan kan ik het toch niet helpen dat ik mijn kinderen ook zo behandel. Ik heb nooit een ander voorbeeld gehad. Mensen, als je zo leeft, ben je verkeerd bezig in je gezin. Dan zullen we de Heere God moeten belijden dat we eigenlijk op de oude voet doorgaan, zonder een hersteller te zijn, zonder een herbouwer te zijn. En we zullen er een zaak van het gebed van moeten maken. Heere, help mij om deze negatieve spiraal in mijn gezin, in hoe ik met mijn man of met mijn vrouw omga, in hoe ik met mijn kinderen omga, te doorbreken. En het begint natuurlijk allereerst met een bewustwordingsproces dat je misschien niet goed bezig bent in je leven. Nou hoop ik dat u allemaal denkt, waar heeft hij het over? Want wij zijn goed bezig. Dat hoop ik van harte. Maar misschien dat ik vanavond toch iets ga zeggen waar u iets aan heeft in uw situatie. Nogmaals, we zullen daar een gebedszaak van moeten maken, zodat de bressen in onze gezinnen hersteld worden en de straten waarover onze kinderen moeten gaan gebouwd worden. En zij zo een veilige een betrouwbare omgeving hebben. De toekomstige generaties zullen dankbaar zijn voor uw toewijding en het moment dat u deze neergaande spiraal heeft doorbroken. Nou, u kent allemaal wel een paar van de volgende gezegden. Geen woorden, maar je moet de waarheid niet verkondigen, je moet de waarheid doen. Daden spreken luider dan woorden. Wat jij doet maakt zoveel lawaai dat ik je woorden niet kan horen. Dat zijn geen Bijbelse spreuken, maar wat zijn ze waar? De Bijbel legt ontzettend veel nadruk, nogmaals, op de voorbeeldfunctie. De man die wil dat zijn zoon hem respecteert. Ik wil dat je mij respecteert. Moet zelf respect hebben voor zijn zoon. We zullen in onszelf een voorbeeld moeten geven van datgene wat we van onze kinderen verwachten. De apostel Paulus gebruikte deze methode in zijn leven. Hij gaf zichzelf, in zichzelf een voorbeeld. Niet alleen doet de Heere God dat, wees heilig. Waarom, Abba? Omdat ik heilig ben. Kijk maar naar mij. De Heer Jezus zegt, ik wil dat je dient. Waarom, heiland? Nou, kijk maar hoe ik de voeten heb gewassen. En zo doet Paulus het ook. Paulus zegt, word mijn navolgers. Doe mij na. Gelijk ik Christus navolg. Nou, ik wilde wel dat ik dat Paulus kon nazeggen. Ik kan niet zomaar zeggen, word mijn navolgers. Ik wilde wel dat ik dat kon zeggen, maar dat kan ik niet. En toch, Paulus overdrijft niet. Ik denk dat hij zo dicht bij de Heere leeft, in zo'n verbondenheid met de Heere, dat hij dit in alle oprechtheid en nederigheid kon zeggen. Volg mijn voorbeeld. Dat zei hij ook tegen de Filippenzen in hoofdstuk 4 vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Mooi hè? Wat gij gehoord hebt en gezien hebt. Breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Mooi, je hebt gehoord, maar dat niet alleen. Je hebt het ook in mijn leven zien functioneren. Doe mij maar na, volg mijn voorbeeld. En zo zien we dat de Heere God zichzelf een voorbeeld stelt. En de Heere Jezus is een voorbeeld, Paulus is een voorbeeld. En ook wij zouden tegen onze kinderen moeten zeggen, doe mij maar na. Doe maar precies zoals papa doet. Doe maar precies zoals mama doet. Ik ben bang dat velen van ons tegen hun kinderen moeten zeggen, doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe. En als je dat maar lang genoeg op deze manier naar je kinderen communiceert, dan resulteert dat na verloop van tijd in ongehoorzaamheid, in allerlei spanningen en problemen in het gezin. We moeten in de opvoeding van onze kinderen consequent zijn, maar zelf ook consequent leven. In 1 Timotheus 4 vers 12 zegt Paulus tegen Timotheus, niemand schatte u gering om een jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Paulus zegt tegen deze jonge voorganger, wees een voorbeeld man, wees een voorbeeld. Als je het niet voorleeft, zullen ze je preken niet geloven. Wees een voorbeeld. Belangrijke instructies voor jonge werkers in de wijngaard. En in toepassing voor ons als ouders. Wees een voorbeeld voor je kinderen. We zouden tegen onze kinderen moeten kunnen zeggen, doe wat ik je zeg en doe wat ik doe. De beste ouders zijn de ouders die dat oprecht tegen hun kinderen kunnen zeggen. Doe papa maar in alles na en mama ook. En wat dat betreft, als we wel allerlei mooie principes met de mond overdragen en van hen vragen, maar daar zelf niet naar leven, dan voelen onze kinderen, dat zeggen ze niet, maar onze kinderen voelen van binnen dat het niet echt is bij ons. Iedere vader en moeder heeft in het gezin dus een voorbeeldfunctie, of je dat nu wil of niet. Je geeft een voorbeeld, je communiceert non-verbaal een boodschap. Kijk, wij willen dat onze kinderen vriendelijk en dankbaar zijn, tenminste ik wel. Ik wil dat ze aardig zijn naar andere mensen. Nou, dat zullen we hen moeten bijbrengen. Dat zullen we. Je kan zeggen, ja, ik hoop dat het vriendelijke mensen worden. Nou, als je dat hoopt en daar verder niks aan doet, als je het niet helpt om die kwaliteiten te ontwikkelen, zult het waarschijnlijk niet worden. Het gebeurt niet vanzelf. Maar soms horen zij hoe wij een broeder of een zuster uit de gemeente misschien verbaal de grond instampen, of ze horen dat wij onvriendelijk met elkaar spreken, of ze zien hoe papa een dodelijke blik wisselt met een broeder of de buurman. Onvriendelijkheid doet zeer. En naar alle waarschijnlijkheid doen zij wat wij doen op school, met vriendjes, naar de buitenwacht toe. Zij doen wat wij doen in plaats van wat wij zeggen. Papa wil dat je vriendelijk bent, maar je communiceert non-verbaal een andere boodschap. En die boodschap spreekt luider dan die gesproken boodschap. Wij willen dat ze eerlijk zijn. En het woord van de Heere, u weet, gaat ons daarin voor. Maar als de telefoon op een ongelegen moment overgaat, zeg je misschien tegen je kleine die hem opneemt, zeg maar dat ik er niet ben. Oh, dat kan dus blijkbaar. Of ze horen ons vertellen hoe we de belasting voor een paar honderd gulden of euro hebben opgelicht. En wanneer je dan een van je kinderen betrapt op liegen, bedriegen, kun je eigenlijk maar één iemand de schuld geven. Dat ben je zelf. Wij leren om niet te stelen. Het woord van de Heere God zegt dat we niet aan de eigendommen van een ander moeten komen. Wie een dief was, stelen niet meer. Stelen moet je niet doen. Maar wanneer je als gezin bij het loket van het attractiepark staat en je zegt tegen een van je kinderen, zeg maar dat je 11 bent, nog geen 12. De non-verbale boodschap is dat je best om wat gewin een leugen kunt vertellen. Je kind krijgt het idee dat het eigenlijk prima is om een paar euro, zeg maar, te ontvreemden. Misschien dat wij een paar grote ogen bij de kassa opzetten op het moment dat we te veel terugkrijgen. Maar het kind kijkt en je komt buiten, je zegt, mama heeft er veel geld gehad. Jippie, we gaan er wat lekkers voor halen. Maar je hebt dat geld wat je niet toekomt. Dat is niet voor jou dat geld. Dat is een vergissing, was ook niet de bedoeling, maar het is gebeurd. Je geeft het terug. Dat doe je op dat moment twee dingen. Naar de kassière geef je getuigenis van je christen zijn. En naar de kinderen bij je maak je duidelijk dat je zelfs in het kleine getrouw bent. Want wie niet in het kleine getrouw is, zal het ook niet in het grote zijn. Let u goed op. Ik hoop niet dat u denkt, is dat nou niet een beetje picky, een beetje fijnslijperij, zeg maar zo. Ik hoop niet dat u het op deze manier parkeert. Ik hoop het niet. Wij leren dat dreinen of zeuren niet de manier is om iets te krijgen. Terwijl wij van onze kant soms dreinen en zeuren aan het adres van onze kinderen, dat ze gaan doen wat ze moeten doen. En soms zeuren pa en ma elkaar de oren van het hoofd om iets gedaan te krijgen. En dus dreinen en zeuren onze kinderen hun weg door het leven. En ze zeuren en ze dreinen naar hun partner toe. Natuurlijk, zo hebben ze het geleerd. Dat is de manier om iets voor elkaar te krijgen. Hoeveel mensen zouden onder de ellende van ons arme voorbeeld gebukt gaan? Zij zullen eerder doen wat wij doen, dan doen wat we zeggen. Daarbij behoren wij hen ook bij te brengen dat ze luisteren. We willen dat ze naar ons luisteren als wij praten. Nou, ik weet niet of u dat herkent, maar hoe vaak hoor je het jezelf niet zeggen. Zou je nou eens naar me willen luisteren, terwijl wij zelf in gedachten verzonken zijn op het moment dat ze iets aan ons vragen. Weet u, liefde begint met luisteren. Liefde begint gewoon met luisteren. Ik luister naar jou. Naar jouw verhaal. Wat je gewoon kwijt wil. En misschien vind ik het helemaal niet interessant. Maar blijkbaar is het voor jou belangrijk om het te delen. Zeg het maar. Soms ook zeggen wij dat ze stil moeten zijn. He, ze moeten niet zo schreeuwen. Kinderen hebben de neiging om door het huis te lopen en te gillen. He, en dan zeggen wij, zouden jullie nou eens een keer stil willen zijn? Om ze maar duidelijk te maken en boven het geschreeuw uit te komen. Maar feitelijk doen we dan ook weer precies hetzelfde. Dat is geen stralend voorbeeld van wat je probeert te bereiken. En wij leren hen om zich geen zorgen te maken. We zeggen, joh, je mag op de Heere God vertrouwen. Maar zo gauw als het moeilijk is, zo gauw als het moeilijk wordt, zien ze dat papa en mama zich zorgen maken. En wij willen dat zij hun woord houden. Ja is ja, nee is nee. Dat is een belangrijke leefregel. Belangrijke leefregel. Dat doen christenen. Als je met een christen een afspraak maakt, komt hij na. Dat is christen, joh. Kun je rustig zijn afspraak mee maken. Heeft hij ja gezegd, komt hem na. Echt waar. Dat is, heeft hij nee gezegd, nou dan is het ook echt nee, hoor. Terwijl als zich iets voordoet wat ons beter uitkomt in zo'n situatie, bij menigeen de belofte geen stand houdt, er snel gebeld wordt en een flauw excuus wordt opgehangen om maar onder dat ja of dat nee vandaan te komen. En onze kinderen zien het, en het kind van je ja is straks geen ja, en zijn nee is geen nee. Wat voor voorbeeld geef ik als vader, wat voor voorbeeld geef je als moeder? En nogmaals, daden spreken luider dan woorden. Wij leren hen om niet materialistisch te zijn. Dat geluk ligt niet in het bezit van dingen. Identiteit ligt niet in het bezit van dingen. In deze wereld is het zo, heb je veel, dan ben je veel. Maar in het koninkrijk van de Here is dat juist niet zo. Want dan heb je de Heer Jezus en dan heb je alles. En kinderen die horen dat, zondags misschien, en papa en mama willen het misschien ook nog wel beamen, maar in de praktijk horen ze ons klagen, het huis is te klein, de auto is te oud, kleren, we zijn nodig aan wat nieuws toe, terwijl de kast nog vol hangt, maar goed. We leren hen dat het belangrijk is om naar de gemeente te gaan, om de Here daar te ontmoeten, te loven en te prijzen, en de gemeenschap der heiligen te beleven. Het is belangrijk, hoor, je moet naar de kerk gaan. Maar ja, het is zaterdagavond laat geworden. En dan blijf je liggen. Of er is iets leuks te doen. Gewoon eenmalig, daar heb je bonnen voor gehad. En dat soort zaken. En vaak is het zo dat als je een keertje blijft liggen omdat je moe bent, of omdat er wat leuks is te doen, omdat de familie wat georganiseerd heeft, ik garandeer u, daar zullen, weet ik hoeveel zondagen volgen waarop leuke dingen te doen zijn, waarop u moe bent, vast een pijntje voelt, of iets waardoor u niet naar de kerk gaat. En dat zien de kinderen, dat zien de kinderen. Mijn vrouw en ik, wij hebben ons hier in een regel gesteld, we gaan naar de kerk, tenzij we koorts hebben of weet ik wat. Jongens ook aan, de kinderen geweest, op zondagmorgen geen visite. Als je op zondag jarig bent, nou dan ga ik gewoon voor in de kerk. Ik ben gewoon in de gemeenschap der heiligen. Ik blijf niet thuis voor mijn verjaardag. Er is nog een avond en er is een middag bij ons. En dan zou ik dat kunnen. En waarop dat gedaan kunnen, anders op de dag daarvoor. Maar mijn familie weet ook, ja, die zijn gewoon in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is ook belangrijk om dat naar je kinderen toe heel duidelijk te maken. En als je daar zelf een beetje de kantjes van afloopt en gemakkelijk in bent, dat verlegt zich zomaar. Jullie hebben dat misschien ook zelf wel ervaren. Al voor mij is het makkelijk, want ik heb heel vaak eigenlijk altijd wel een verplichting op zondagmorgen. Maar als dat niet zo is, is het gemakkelijk om dat over te slaan. Wees daarin ook zuiver. Nou, we leren hen ook dat het belangrijk is om met de Here te leven. Maar wat zien ze daarvan in ons leven? Gelukkig is het kind, laat ik het zo zeggen, gelukkig is de zoon die zijn vader af en toe op zijn knieën ziet en hoort bidden. Gelukkig is de dochter die haar moeder af en toe op de knieën vindt en hoort bidden tot één levende God. Dat maakt indruk. Weten de kinderen van u dat u een persoonlijk leven heeft met de Heer? Niet alleen aan tafel, maar weten ze van u, mama leeft met Jezus. En papa leeft met de Heer. Papa is niet de dictator, papa bepaalt het hier niet allemaal. Er is er eentje die boven ons gezin staat en dat is de Heer. En papa en mama leven met hem. Ik zal je zeggen, mannen, het is voor je vrouw veel eenvoudiger om onderdanig te zijn aan jou, als zij weet dat jij onderdanig bent aan Christus en in gemeenschap met hem leeft en je door hem laat leiden. En hoe belangrijk is het voor zoons en voor dochters om dat te zien bij papa en mama. Belangrijk. Dat maakt een onuitwisbare indruk en is een voorbeeld tot navolging. Weten de kinderen dat u in gemeenschap met God leeft. En ook, ja, wij willen graag dat onze kinderen ook bewogen zijn over deze wereld. Eenvoudig omdat de Heer God bewogen is over deze wereld, bewogen is over Israël, over verloren mensen. Broers en zusters, zien de kinderen iets van de verlorenheid van de Heere God in uw leven? Horen ze dat u bidt voor familieleden, broers of zussen of mensen die de Heere nog niet kennen? Maak uw kinderen ook daarmee vertrouwd. En als u zelden de naam van een zendeling horen noemen, of van een verloren iemand, dan is de kans groot dat zij dat zelf ook niet zullen doen. Nogmaals, je kunt niet van je kinderen verwachten dat ze naar het woord van God leven als je dat zelf niet doet. Zij zullen niet verder komen dan jij bent. Er zijn uitzonderingen dankzij Gods genade. Maar de algemene regel is, zij zullen niet verder komen geestelijk dan jij en ik ben. Hoe schieten wij hierin tekort? Nogmaals, verdrietig is niet zozeer dat we tekort schieten, dat is ook verdrietig. Maar het ergste is, of het verdrietigste is, dat velen dat niet toe willen geven. Op het moment, kijk, ik kan dit zo zeggen. Ik kan dit vrij zeggen zonder dat u met stenen begint te gooien. Maar doe ik dat in een één-op-één gesprek onder de koffie na de dienst, dan heb je een heel ander verhaal. Want wij ervaren het onmiddellijk als een aanval. Wie ben jij om iets over mijn relatie met mijn kinderen te zeggen? Wie ben jij dat je dat kan permitteren om te zeggen dat ik misschien als vader niet helemaal goed functioneer of als moeder niet helemaal goed functioneer? Het is belangrijk dat we als ouders de bereidheid hebben om aangesproken te worden op onze omgang met elkaar en onze omgang met de kinderen, aangesproken te worden op basis van het woord en niet meteen in de gordijnen te klimmen op het moment dat het gebeurt, of ach en wee te roepen en boos te worden. En nogmaals, onze kinderen weten wat er echt gaande is in onze gezinnen. Er ontgaat hen niets. En ze hebben haarfijn in de gaten of wij fake zijn of dat wij oprechte volgelingen zijn van de Heere Jezus Christus. Als we fake zijn, heeft dat een desastreus effect op hen. Kijk, je hebt eigenlijk wat dat betreft twee soorten christenen. Je hebt ware christenen, maar die nog, zeg maar, geestelijk onvolwassen zijn, echte christenen. Ze zijn wedergeboren door de Heilige Geest, maar ze zijn eigenlijk nog kinderlijk. Ze zijn onvolwassen in het geestelijk leven. En je hebt mensen die wel iedere keer naar de kerk gaan en religieus meedraaien, maar feitelijk niet wedergeboren zijn. En deze mensen worden door twee dingen gekenmerkt. Als eerste houden zij zich zorgvuldig aan de religieuze routine, de vormen, de gebruiken van de religieuze kring waarin zij verkeren. Als ze naar de kerk gaan, dan weten ze zich als chameleonnen aan te passen, waardoor ze naar buiten het imago hebben van geestelijke christenen. Ze gaan regelmatig naar de kerk, doen een duit in het zakje, soms hebben ze zelfs een taak op zich genomen. Naar buiten toe geven ze de indruk toegewijde christenen te zijn, terwijl zij deze dingen allemaal niet voor de Heere doen. Ze gebruiken de juiste woorden, geven de juiste antwoorden. Ze kennen zeg maar het vocabulair en wat er gezegd en niet gedaan moet worden. Maar ze zijn er niet werkelijk bij. En daarbij camoufleren zij systematisch en zeer bekwaam hun fouten, hun zonden en tekortkomingen, hun twijfels en hun innerlijke spanningen. En hun conflicten en onrust en zwakheden en verleidingen, dat zullen ze eigenlijk nooit aan iemand toegeven. Want het wordt als een afgang ervaren, als een aanval. Alsof je daarmee als mens compleet de grond onder je voeten vandaan haalt. Op het moment dat iemand daar iets van zegt, dat alles in elkaar stort, dan hoeft het allemaal niet meer. Sommige mensen die kunnen dat zo vreselijk, zeg maar, aanvoelen, alsof hun hele leven in elkaar stort. Daarom dat ze alles zullen doen om het te maskeren, om het image van een goede christen hoog te houden. terwijl het ze ontbreekt aan de persoonlijke omgang met de Heer. Hem niet kennen vanuit de persoonlijke omgang. Vraag, kent u de Heer vanuit de persoonlijke omgang? Bent u zelf wel wedergeboren? Praktijkvoorbeeld van een gezin. 'S Ochtends aan de tafel. Zondagochtend aan de ontbijttafel. Conflict. Stappen met elkaar keurig. De zondagse kleren in de auto. In de auto loopt dat conflict nog hoger op. Ze maken elkaar allerlei verwijten. Er wordt geschreeuwd. Er worden lelijke dingen tegen elkaar gezegd die pijn doen, maar dan bij de kerk. En dan zie je die broeder, vriendelijk zondagse gezicht. Je komt in de kerkzaal, een zachte zondagse stem heb je op. En je zingt mee de psalmen, de lofzangen, de geestelijke liederen. En langzaam maar zeker begint het bij de kinderen door te dringen. Oh, dit is allemaal niet echt. Die hele kerkgang maakt geen zier uit. Het maakt niet uit hoe je leeft, als je aan de buitenkant maar meedoet. Het is allemaal een groot spel. We houden elkaar voor de gek. En dan zien we na verloop van tijd een soort doodsheid optreden. Een nietszeggend, onbevredigend, dagelijkse routine. Van opstaan, werken en naar bed gaan. Een dagelijks leven waarin Jezus Christus geen noemenswaardige rol speelt. En de kinderen krijgen het idee dat wij in het leven gevangen zitten, in plaats van dat wij door het leven door Jezus Christus gegrepen zijn. Dat het leven een lange, moeizame weg is die je moet gaan, in plaats van een vreugdevolle navolging van Christus. Ze horen wel over de blijdschap en de vreugde. En we zingen er wel van. En veertigers staan soms helemaal uit hun dak te gaan in de kerk. En die staan te klappen. Het zijn vaak de kindermomenten voor de volwassenen, zeg ik altijd. Het kinderlied, het kindermoment moet er zijn in veel kerken. Maar het is het kindermoment, het kinderlied voor de dertigers en de veertigers en de vijftigers. En die staan helemaal uit hun dak te gaan. En de kleine jongen die kijkt naar papa. En die herinnert zich de woorden uit de auto. En papa staat zo. En de kleine jongen denkt, dat is voor papa, niet voor mij. En die wordt er op geen enkele manier door geraakt, omdat hij weet dat het niet echt is. En wat zie je dan gebeuren na verloop van tijd? Ze breken er radicaal mee. Ze willen niets meer met het christelijk geloof te maken hebben. Of ze vervallen in hetzelfde lege, krachteloze, nietszeggende christenleven. Sommigen, dankzij Gods genade, zullen zich dan toch nog tot toegewijde christenen ontwikkelen. Maar dat is nogmaals ondanks ons. En sommige mensen zeggen dan, ja, maar waarom doet de kerk daar dan niets aan? Laat de kerk maar laten zien dat het wel degelijk wat uitmaakt of je Jezus Christus kent. Ja, de dominee. Wacht eventjes. Natuurlijk, de dominee. He, als de dominee maar anders zou preken, korter, meer voorbeelden, flitsender, meer illustraties, we moeten meer illustraties hebben. We moeten dit hebben, we moeten dat hebben, we moeten zus hebben, we moeten zo hebben. Allemaal om het eigen tekort te camoufleren. Mag ik u eraan herinneren dat de oudste van de gemeente en de jeugdleiding en de zondagsschoolleiding en al die anderen slechts de vaders en de moeders van onze gezinnen zijn. Misschien bent u het zelf. En het geestelijk niveau van de Berea-gemeente zal nooit boven het geestelijk niveau van onze gezinnen uitstijgen. Het geestelijk niveau van de Berea-gemeente wordt bepaald door het geestelijk niveau van de gezinnen waaruit de gemeente is samengesteld. De gemeente, dat bent u. Dat is belangrijk. Dus de heiligheid van de gezinnen kun je niet naar de voorganger wijzen, of naar de oudste wijzen. Dat heeft daar niet mee te maken. Dat heeft er allemaal niet mee te maken. Het heeft te maken met u. Bent u een voorbeeld van een levende, toegewijde volgeling van Jezus Christus? Wat is het antwoord? Wat is de oplossing? Als eerste zou ik dit willen zeggen. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we een keer brengen? Allereerst gaat het erom dat we de Heer Jezus Christus leren kennen vanuit een vertrouwelijke persoonlijke omgang. En ik bedoel nu echt dat we dagelijks met hem leven. Dat er een persoonlijke levende relatie is met Jezus. Ik ga het u niet vragen, maar ik ga het u wel vragen, maar u hoeft niet hardop te antwoorden. Heeft u vandaag al die relatie met de Heer Jezus onderhouden? Heeft u hem vandaag persoonlijk gesproken? En ik bedoel niet op de fiets even, niet even snel in de auto en niet voor het eten. Maar is er een moment geweest dat u hem echt heeft gezocht en heeft ontmoet? Leeft u met de Heere Jezus Christus? En als dat niet zo is, dan doet u dat waarschijnlijk omdat u de indruk heeft dat u buiten hem komt leven. En dat kunt u niet. Alleen u bent nog niet tot die erkenning gekomen. Want op het moment dat je tot de erkenning komt dat je buiten Christus niet echt kunt leven. En dat voorbeeld kunt zijn en die man of die vrouw voor elkaar kunt zijn in het huwelijk. En die vader of die moeder voor je kinderen. Ja, dan zul je zijn aangezicht zoeken en zeg je, Heere, help mij. En zul je in gemeenschap met de Heere leven. Maak het doel van Paulus tot uw doel. Paulus zegt in Filippenzen 3:10 dat ik hem mag kennen. Jezus. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Als we eenmaal op dat doel inzetten, dan zal God de nodige veranderingen in ons leven bewerken. Ten tweede, sta de Heere toe. Sta de Heere toe om uw leven te veranderen. Dan hoef je namelijk niet langer te doen alsof. Hoef je niet langer te pretenderen. Hoef je niet langer huichelaar te zijn. Maar sta de Heer toe om je leven te veranderen. Ga concreet werken aan verandering. En daarbij bedoel ik, er zijn dingen waar de Heer je soms op aanspreekt door de prediking. Of in je persoonlijke stille tijd of een boek wat je gelezen hebt. Je wordt ergens bij bepaald. Bijvoorbeeld dat je bent geneigd om er steeds een leugentje in nood. Zeg je dat? Een leugentje in nood? Om bestwil. Een leugentje om bestwil te vertellen. En je wordt door de Heilige Geest, die de geest van de waarheid is, overtuigd dat je daarmee moet kappen. En heel veel mensen weten niet dat je die nare gewoonte in je leven. Maar je bent je daarvan bewust geworden. En je zet dat nu op je gebedslijst. Heere, help mij om me bewust te zijn. Die moment dat ik daartoe geneigd ben. Want soms is het eruit, Heere, voordat ik het in de gaten heb. Wilt u mij daarvan bewust maken? En je gaat daarvoor bidden. De Heere gaat je bewust maken. En soms kom je tot ontdekking dat het er weer uit was voordat je het in de gaten had. Maar dan in één keer word je je bewust. En je wordt je weer een keer bewust. En dan gebeurt het weer een keer. Maar dan heb je weer een keer overwinning en weer een keer overwinning. En zo werk je aan levensheiliging. Laat de Heilige Geest toe in uw leven om de nodige veranderingen te maken in uw leven. Er is geen werkelijke verandering mogelijk door algehele capitulatie aan toewijding aan Jezus Christus. Dat is eigenlijk de voornaamste stap in de oplossing voor huwelijks- en gezinsproblemen. Ik weet van sommige stellen die hun huwelijks- of gezinsproblemen oplossen door bijvoorbeeld, zij raakt weer in verwachting. Ik heb het zien gebeuren. Weer in verwachting. Dan denk ik, oh jongen. Dus nu is alle aandacht weer daarop gericht. En straks krijgen we weer de aandacht rond dat kindje. En sommige ouders zwelgen in die aandacht. Soms is het zo dat anderen, hoe werken ze aan hun problemen? Door te verhuizen. Of door een andere stap te zetten, waardoor ze daarmee bezig zijn en niet met de problemen waardoor de problemen niet opgelost worden. De aandacht wordt verplaatst, maar het duurt niet lang of die problemen doen men weer op. En dit was ook groter dan voorheen. Een baby, een nieuw huis, een nieuwe aanschaf veranderen geen problemen, maar alleen overgave aan de Heere Jezus Christus. Ik roep u dan op, broeder, zegt Paulus aan de Romeinen, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam Dat is de totaalsom van je leven. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is met andere woorden niet overvraagd. Paulus zegt, na alles wat God in Christus voor u heeft gedaan, zou u uw huwelijksleven en uw gezinsleven en uw sociale leven en uw seksuele leven en uw sportleven en uw carrière, noem al die levens op, zet er een streep op, tel het op, de totaalsom daarvan, zou u dat op het altaar willen leggen en zou je dat helemaal aan mij willen geven? Zou je mij willen toestaan dat ik daarmee aan de slag ga om het te vormen? Ten derde, betrek Jezus Christus. Ja, het een raakt het ander bij de totaalsom van uw leven. Bij alles. Betrek hem bij alles. En daar bedoel ik mee, zoals de Heer ons heeft leren bidden om, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is zo'n concreet iets. Dat betekent, Heer, wilt u vandaag voorzien dat we brood op de plank hebben. Als een van je kinderen een proefwerk heeft, of een schoolonderzoek, of een examen, zullen we er samen voor bidden. Als er een oudje is, of andere problemen, ook in je persoonlijk leven, dat de kinderen weten, papa en mama betrekken de Heere in hun leven. Ze zien dat de Heere God voluit meedoet in de beslissingen die wij nemen, en dat ze zich laten leiden door de waarheid, de principes, de regels, de geopenbaarde wil van God, zoals deze staan in de schrift. Het leven is mij Christus. Ten vierde en tot slot, wees eerlijk over uw fouten. Wees eerlijk over uw fouten. Wij hebben nog steeds een zondige natuur. Dus af en toe neemt die zondige natuur dat gewoon over. Er zijn momenten dat wij onze zelfbeheersing naar de kinderen verliezen. Dat we geïrriteerd spreken of onheus naar hen uithalen. Wees niet bang om dat toe te geven. Zeg dat maar tegen je kinderen. Zeg maar, jongens, papa is verkeerd geweest. Mama is verkeerd geweest. Zou je papa willen vergeven? Als wij ons op een onchristelijke manier gedragen hebben, dan zijn wij hen een verontschuldiging verplicht. Dat betekent dat je even naar boven kunt gaan en bij je zoon of je dochter op de rand van het bed gaat zitten en zeggen, joh, dat is straks gebeurd. En toen heeft papa dit gezegd, of dat gedaan, of zo gekeken. Dat was niet vriendelijk van papa en dat was ook niet goed. En wil je papa vergeven? Weet je, dat kind zal direct zijn arm om je heen slaan. Het kind zal direct zijn arm om je heen slaan. Ja, papa heeft vergeven. Dan zeg je, dankjewel. Dankjewel dat je me wil vergeven. Want papa heeft ook jouw vergeving nodig. Ondermijn je daarmee je gezag niet. Integendeel. Weet je wanneer je gezag ondermijnt? Op het moment dat je zegt dat je een christen bent, dat je van vergeving leeft, of dat je een zondaar bent, maar naar je kind aan je kind geen vergeving kan vragen. Dan zeggen ze, papa zegt het wel, hij beleidt het wel, en hij zingt er wel over, maar hij doet het niet. En daarmee ondermijn je feitelijk je eigen gezag. Jacobus zegt, beleid daarom elkander uw zonde. En hij zegt niet met uitzondering van de kinderen. Dat staat er bij mij in de mijvertaling tenminste niet bij. Hij zegt, beleid daarom elkander uw zonde. Jacobus 5 vers 16, dat betekent dat ook naar onze kinderen toe zonde beleden moeten worden. Natuurlijk betekent het ook dat je je kinderen daarmee een voorbeeld geeft, dat je als er iets fout is gebeurd, dat je daarop terugkomt en zegt, dat was niet goed. En als jij dat een keertje aan hen vraagt om excuus aan te bieden, of vergeving te vragen, dan hebben ze in jou al een voorbeeld gehad. Ik heb dit zelf al heel wat keer moeten doen en moeten leren. Het is een aanmoediging voor onze kinderen ook om eerlijk te zijn over dingen die niet goed zijn gegaan in hun leven. Persoonlijk geloof ik dat de verfrissende wind van een geestelijke opwekking zou opsteken wanneer wij ook onderling, in het gezin allereerst, maar ook in de gemeente, wat meer en opener zouden spreken over onze tekortkomingen en moeite en zonde. Want u en ik, we worstelen daar allemaal mee. In Christus zijn wij heilig, maar ons leven staat daar soms mijlenver vandaan. om ook naar elkaar toe te geven welke zwakheden en verleidingen we kennen. Er ligt een geweldige bemoediging in de erkenning dat we eigenlijk allemaal dezelfde moeite hebben. En dan kunnen we ook voor elkaar bidden, in plaats van vroom uit de hoogte de ander te veroordelen of te bekritiseren. En nu we het over veroordelen hebben, laat ik ook dit nog zeggen. Kijk, een arm ouderlijk voorbeeld is niet de enige reden voor afvallige kinderen of kinderen die er niets meer mee te maken willen hebben. Laten we ervoor oppassen om ouders van ongelovige kinderen te veroordelen. Ik ga het niet doen, maar ik zou je een Bijbelstudie kunnen geven over een aantal koningen van Juda, godvruchtige koningen. Eén daarvan is Hiskia, die een zoon ter wereld brengt, Manasse, die het erger heeft gemaakt dan de koning Jerobeam, die Israël in het ongeluk heeft gestort. Hoe kan zo'n godvruchtige koning als Hiskia zo'n godvruchtige of goddeloze zoon voortbrengen? Ik moet wel zeggen dat Manasse zich later in zijn leven bekeerd heeft. En ik denk dat juist het godvruchtige voorbeeld van zijn vader daar een rol heeft gespeeld. Maar toch heeft hij voor een groot deel in zijn leven grote gruwelen begaan. Hoe kan dat? Wat ik maar wil zeggen is dat ons godvruchtige voorbeeld geen garantie is voor gelovige kinderen. Geen garantie is dat ze niet zullen afvallen. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen, waardoor kinderen soms rebelleren en er geen land mee te bezeilen is. Ik herhaal, er zijn geen eenvoudige of simplistische antwoorden. Maar mogelijk is het antwoord van deze avond er één. Ouders met probleemkinderen hebben geen afkeurende blikken nodig, geen afkeurende of neerbuigende opmerkingen, maar onze liefhebbende vriendschap, ondersteuning en aanhoudend gebed. We behoren naast hen te staan. Nu, ik heb vanavond, denk ik, vrijmoedig tot u gesproken. Ik heb niet hard willen zijn. Misschien is niets van wat ik vanavond gezegd heb op u van toepassing. Als dat zo is, geprezen zij de Heer. Als er een heel klein beetje is waar u wat mee kan, geprezen zij de Heer. Hoe dan ook. Laten wij voor het aangezicht van de Heer, misschien in een stil gebed nu voor onszelf, het masker van ons leven wegnemen en eerlijk worden voor God, om vanuit de vergeving van de Heere eerlijk te worden voor de Heere, met elkaar als man en vrouw en met onze kinderen. Laten we samen een moment hebben van stilte, waarin we de woorden overdenken en het aangezicht van de Heere zoeken.